Wij waren gekomen aan een nieuw gedeelte in de eerste Petrusbrief. Nadat we met elkaar die eerste 12 verzen, eerste twee eerste verzen, de inleiding, het opschrift en de heilbede overdacht hebben en daarna ook de verzen 3 tot en met 12, waarin het gaat over de grote zaligheid die de Heere geopenbaard heeft en waar hij de lezers van deze brief van Petrus ook deel aan gegeven heeft, het grote heil dat in de Heere Jezus Christus is, zijn wij nu gekomen aan het gedeelte dat met vers 13 begint en waarin de apostel op een andere manier gaat schrijven. Ik heb u gezegd dat de brief van de apostel Petrus in de eerste plaats ook gericht is aan de lezers van zijn brief midden in de situatie waarin zij waren terechtgekomen in een vijandige wereld, waar zij doorheen moesten als pelgrims op reis naar de hemelstad. En ze hebben ook ondervonden en ze zouden, zo zegt de apostel, ook nog wel meer ondervinden van de vijandschap van de wereld waarin ze verkeren. Op allerlei manieren zullen ze ermee in aanraking komen en lijden is hun deel en zal hun deel zijn. En hoe moeten ze zich in die omstandigheden nu gedragen? En het is met name daarover dat de apostel hen onderwijs gaat geven, dat hij hen adviezen gaat geven, dat hij hen vermaningen zal gaan meegeven. Maar hij doet dat niet dan nadat hij eerst aan hen nog eens een keer duidelijk voor ogen gesteld heeft in welke genade zij mogen delen, wat de Heere hen alreeds gegeven heeft en waar ze zich inderdaad in mogen verheugen. Hij legt als het ware nog eens heel duidelijk voor hun aangezicht uiteen het fundament waarop ze mogen staan, om hen dan te gaan vertellen hoe hun leven in de vreze des Heeren zal moeten zijn. Ik ga u het eerste gedeelte van dat stuk uit de brief van Petrus lezen. Ik lees u de verzen 13 tot en met 21. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. U hebt het onder het lezen allicht ook wel gemerkt dat terwijl de apostel in het voorafgaande gedeelte geen geboden, geen voorschriften gaf, maar de lezers van zijn brief onderwees in wat God gedaan had en in waar zij deel in ontvangen hadden, gaat hij nu wel in de gebiedende wijs spreken. Dat hoort erbij natuurlijk, en zo kan het ook alleen maar als er vermaningen worden uitgesproken, als er richtlijnen worden voorgesteld, als het volk, als deze gelovigen in Klein-Azië wordt verteld hoe de Heere wil dat zij zullen leven en waar zij zich ook voor moeten wachten, dan komt dat in de vorm van voorschriften in de gebiedende wijs. En dat is eigenlijk de toon in het hele vervolg van de brief van Petrus. Laat ik beginnen met u vanavond, nu wij aan dat gedeelte toegekomen zijn, even een korte aanduiding te geven van hoe deze brief van de apostel Petrus nu verder in elkaar zit. Allereerst zouden we kunnen spreken van een gedeelte dat begint bij het 13e vers van hoofdstuk 1 en dat doorloopt tot het 10e vers van hoofdstuk 2. Daar gaat het eigenlijk over, laat ik het even zo samen mogen vatten, het christelijke leven. Daarna volgt hoofdstuk 2 vers 11 en dat loopt dan door tot hoofdstuk 3 vers 12. Ook weer een gedeelte dat met allerlei praktische raadgevingen en voorschriften is gevuld. En dan is er tenslotte ook nog het derde deel van deze brief en dat begint bij vers 13 van hoofdstuk 3. En dat loopt helemaal tot het 11e vers van hoofdstuk 5. En dan volgen daarna nog een paar versen die eigenlijk de slotwoorden van deze brief vormen. Nou, dat is even in grote lijnen de verdeling van deze brief. We gaan ons nu dus bezighouden met dat gedeelte dat over het christelijke leven handelt. Beginnend bij hoofdstuk 1 vers 13 en dan tot en met het 10e vers van hoofdstuk 2. En dat kun je dan ook weer in verschillende onderdelen vatten. Hoofdstuk 1 vers 13 tot en met vers 21, het gedeelte wat we gelezen hebben, daar gaat het over het christelijke leven in zijn relatie tot God. Vanaf vers 22 tot het eind van dit hoofdstuk gaat het over het christelijke leven in relatie tot de broeders, tot de medegelovigen. Hoofdstuk 2, de verse 1 tot en met 3, tekent het christelijke leven in zijn geloofsgroei. En hoofdstuk 2, de verse 4 tot en met 10, tekenen het christelijke leven als het gaat om wat zijn nou de kenmerken van dat volk van de Heere. Wij zullen ons uiteraard eerst gaan bezighouden met de verse 13 tot en met 21. En daar gaat het dus, zei ik, over het christelijke leven in zijn relatie tot God. Hoe staat de christen in zijn verhouding tegenover de Heere en hoe wordt zijn leven, zijn christenleven in verhouding tot de Heere gekenmerkt? Dan zijn er drie kenmerken waardoor dat christelijke leven in verhouding tot de Heere wordt gekenmerkt. Drie woorden. Het eerste woord is hoop. Het tweede woord is heiliging. En het derde woord is vrezen. Kijkt u maar, in vers 13 wordt gesproken over hoopt volkomen op de genade. Een christen in zijn verhouding tot de Heere leeft het leven van de hoop. Vers 14 tot en met 16, daar kunt u duidelijk in zien, vers 15 met name, dat het gaat in het christelijke leven ook om de heiligheid. Weest heilig. En de versen 17 tot en met 21, daar is eigenlijk het centrale woord dat u in vers 14, in vers 17 ook vindt, wandelt in vrezen de tijd uwer inwoning. Houdt u dat even vast. We zullen vanavond waarschijnlijk niet verder komen dan wat er in vers 13 staat, namelijk het christenleven is het leven van de hoop. Daarna volgt dus het christenleven als het leven van de heiliging. En daarna het leven van de christen in de vreze Gods. Maar die twee laatste zullen vanavond geen aandacht krijgen. Laten we eens proberen om vers 13 te lezen zoals de apostel Petrus dat heeft bedoeld. Daarom opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. De hoofdzin is hoopt volkomen op de genade. Daar gaat het in de woorden van deze tekst allermeest om. De opdracht van Petrus aan de lezers van zijn brief, dat ze zullen hopen op de genade Gods. Maar willen ze echt kunnen hopen op de genade Gods, dan moeten ze twee andere dingen hebben gedaan en steeds weer doen. Dan moeten ze de lendenen van hun verstand hebben opgeschort. En in de tweede plaats, dan moeten ze gedurig nuchter zijn. Dat zijn de twee dingen die de apostel dan ook allereerst noemt. Hij noemt ze niet in de vorm van een gebod, maar hij noemt ze in de vorm van een deelwoord. Een tegenwoordig deelwoord, dat is het tweede, en een verleden deelwoord, iets wat al moet hebben plaatsgevonden. Je zou ze de twee voorwaarden kunnen noemen. Wil een mens, wil een christen leven in de hoop en hopen op de genade, met name genade die toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus, dus met het oog gericht naar de toekomst, naar de verre toekomst, naar de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Wil een mens daartoe in staat zijn, dan moet hij dus die twee dingen in zijn leven ook hebben leren beoefenen. De lendenen van zijn verstand opschorten en nuchter zijnde. Nou, wat is dat nou? De lendenen van je verstand opschorten. Lendenen opschorten, dat wisten die lezers van de brief van Petrus natuurlijk allemaal. En dat kun je je ook wel voorstellen als je zo'n oosterling ziet met die normaal gesproken hele lange gewaden die tot op zijn enkels hingen. Als zo'n man vlug moest lopen, dan hinderden die klederen hem. En wat deed hij dan? Nam hij zijn riem en hij hees die lange kleren een stuk omhoog, totdat ze niet lager hingen dan, niet lager hingen dan zijn knieën. En dan had hij meer ruimte om snel te lopen en om spoediger op de plek van bestemming te komen. Dan schortte hij zijn lendenen op. En als hij zwaar werk moest doen, lichamelijke inspanning, dan kon hij ook niet met die kleren helemaal tot onderaan lopen en werken. Dan trok hij ze ook omhoog. En dan kun je zien, dan is de man ook beter in staat om dat werk te verrichten. Nou, dat kende men natuurlijk, dat deed men gedurig. Iedere keer bracht men dat in praktijk. En dan zegt de apostel Petrus, die maakt van dat gebruik een beeldspraak. En hij zegt, dan moet je ook de lendenen van je verstand opschorten. Je verstand, het Griekse woord dat kan vertaald worden met verstand, het kan vertaald worden met onze geest. Het zou zelfs in sommige gevallen ook vertaald kunnen worden met ons hart. Het gaat hier om het innerlijke vermogen dat de Heere aan mensen gegeven heeft, dat hij in de schepping gelegd heeft, waardoor mensen dingen kunnen doorzien, waardoor mensen over dingen kunnen nadenken, waardoor mensen dingen ook kunnen evalueren, waardoor mensen dingen ook kunnen gevoelen. Heel dat innerlijke leven van een mens dat bij de schepping behoort en dat als mensen goed geschapen zijn, functioneert. Bij de een misschien wat meer dan bij de ander, maar wel geschapen mensen mogen zich verheugen in het feit dat ze verstand, inzicht, intellect, gevoelens enzovoort van de Heere gekregen hebben. Nou zegt Petrus, nou moet je met dat verstand, met dat inzicht precies hetzelfde doen als wat je normaal af en toe ook doet met je kleren. Je moet die dingen, je moet die kleren, je moet dat verstand opschorten, omhoog tillen, zodat je niet gehinderd wordt in het gebruik ervan. Zodat je gedachten niet alle kanten opzwerven. Zodat je niet met van alles en nog wat bezig bent. Maar zodat je ongehinderd je kunt concentreren op de dingen die de Heere ons heeft geopenbaard. En het tweede waar ze dan aan moeten voldoen is dat ze nuchter moeten zijn. Dat kun je in de eerste plaats heel letterlijk opvatten. Want zo spreekt de Bijbel ook wel eens over nuchterheid. Nuchter, dat is dat we, als we het heel letterlijk opvatten, dat we niet onder invloed zijn van dingen die ons bedwelmen. En dan in de Bijbel komt het voor, dat denk maar aan Paulus' waarschuwing in Efeze 5, wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is. Want u weet wat de werking van alcohol is. Alcohol in je bloed heeft uiteindelijk deze werking dat het verstand, en daar ging het om, dat het denken beïnvloed, negatief beïnvloed wordt. En dat de mens, als die inderdaad onder invloed, onder sterke invloed van die alcohol is, dat hij de dingen niet meer ziet zoals ze zijn. Dat hij zich allerlei dingen inbeeldt. En dat hij allerlei dingen ziet die in werkelijkheid soms helemaal niet bestaan. Hij is het contact met de werkelijkheid kwijtgeraakt. En vandaar, toegepast op de zaken waar de apostel over gaat spreken, kunnen we behalve de tekst letterlijk verstaan ook in geestelijke zin duiden. Want op geestelijk terrein kan een mens ook beneveld raken. Hij kan onder invloed raken van allerlei dwaling. Hij kan allerlei menselijke ideeën gaan koesteren en daarachteraan lopen. En eigenlijk menselijke opvattingen nog belangrijker achten dan wat de Heer in zijn woord gezegd heeft. En dan raakt hij ook het contact met Gods werkelijkheden kwijt. Wat de Heer in zijn woord geopenbaard heeft, dat wordt dan op de een of andere manier overwoekerd door eigen gedachten, eigen meningen, of hoe je het ook verder aanduiden wil. Waar de apostel dus over spreekt, dat is dat wij wat God geopenbaard heeft, met name van de genade, en daar ging het in dat vorige gedeelte ook over, in al die rijkdom van wat genade is, dat wat God geopenbaard heeft altijd helder voor de geest moet staan. En dat de mens zich er ook voor moet zetten en ertoe moet inspannen om daar zijn geest mee te vullen en daar zijn gedachten mee bezig te doen zijn. En dan zonder dat er bijmengselen zijn en zonder dat er gevaar loopt, dat hij gevaar loopt om van de werkelijkheden, de dingen zoals God ze geopenbaard heeft, te worden afgetrokken door allerlei andere dingen. Aan deze twee voorwaarden, zo zegt Petrus, moet eigenlijk worden voldaan, wil de mens, in dit geval dus de christen, zijn hoop echt op de genade Gods kunnen stellen. Want als hij dat niet doet, dan zijn er veel te veel hindernissen. We hebben hier te doen met dingen die vandaag een grote actualiteit hebben. Misschien dat u dat op het eerste gezicht zo nog niet ziet. Maar ze hebben vandaag wel een grote actualiteit. Altijd al wel, zeker ook in de dagen van Petrus. Maar vandaag zeker niet minder. Want er zijn zoveel kanalen opengezet waarlangs onze geest beïnvloed wordt. Er zijn zoveel dingen die als indrukken op ons afkomen. Veel meer dan in vroegere generaties. Want toen leefden de mensen, ja, in hun eigen kringetje. En er drong wel eens wat door van wat er ergens anders gebeurd was. En wat er misschien in een ander land gebeurd was. Maar dat was maar heel spaarzamelijk. Maar wij weten onmiddellijk alles wat er overal in de wereld gebeurt. En onze gedachte, onze geest wordt gedurig gebombardeerd door al die nieuwsberichten en al die dingen die we horen van links en van rechts en van overal vandaan. En er zijn zoveel bronnen waaruit al die berichten naar onze geest toekomen, dat het niet eens meer een gevaar is alleen, maar dat het vaak van dag tot dag de werkelijkheid geworden is. Dat al die indrukken ons belemmeren om bezig te zijn met Gods werkelijkheden. En je ziet dat ook gestalte krijgen. Mensen krijgen zoveel indrukken dat er voor de werkelijkheden zoals God die in zijn woord geopenbaard heeft, zonde, genade, God zelf, de Heer Jezus Christus, hemel, hel, gericht en oordeel en vrijspraak en al die kardinale begrippen. Je ziet gebeuren dat mensen hun geest zo vol hebben dat ze eigenlijk er maar op uit zijn. En dat is ook de praktijk. En daar wordt in vele gevallen gewoon ook aan toegegeven. En als je dan nog een beetje godsdienst erbij wil nemen. En als je nog kerkelijk wil zijn. Geef ons dan alsjeblieft niet al te moeilijke preken. En geef ons dan zeker ook niet al te lange preken. Want we hebben al zoveel te verwerken. En dan moet het in de kerk een beetje gezellig worden. En dan moet je, wel, laat ik het maar met een wereldse term zeggen, een beetje entertainment hebben. Maar Petrus heeft geweten, dat heeft hij in zijn eigen leven ontdekt. En het is nog zo. God werkt nooit buiten de menselijke geest om. En de menselijke geest, zijn eigen schepping, zal actief betrokken moeten zijn en blijven bij de werkelijkheden Gods. Het zal ons de moeite waard moeten zijn, en daar ziet God ook naar. Het zal ons de moeite waard moeten zijn om de dingen die des geestes Gods zijn te onderzoeken. En daar zien wij het grote belang dat, en ik hou het dan toch maar bij het woord dat in onze vertaling gebruikt wordt, het grote belang dat de Heere en dat de Heilige Geest hecht aan ons verstand. U zegt me, er is toch een gevaar dat onze kennis een voet te hoog zit. Ja, dat is waar. Natuurlijk is dat waar. En het is waar dat we er met verstandskennis alleen niet komen. Het is waar dat een historisch geloof, als het meer niet is, ons niet redden kan. Maar laten we, omdat een historisch geloof alleen ons niet redden kan, daar nou niet negatief over doen, over historisch geloof. En laten wij nou niet net doen alsof het helemaal niet zo belangrijk is of je nou hel of geen of een hecht of een echt stevig historisch geloof hebt. Omdat het er toch maar op aankomt wat je in je hart gevoelt. Dat is ook uiterst gevaarlijk om het alleen maar daarover te hebben. En dat heeft al een hoeveelheid mensen op het dwaalspoor van het subjectivisme gebracht. Heel praktisch, vanuit de woorden van de apostel Petrus komt nu al de dringende vraag naar ons toe. Gebruiken we datgene wat God ons aan verstandelijke vermogens gegeven heeft om de dingen Gods na te denken? Waar zijn wij in onze geest mee bezig? Waar voeden we onze geest mee? Wat lezen we? Heel praktisch. En hoeveel moeite willen we ervoor doen om thuis te raken in de openbaring Gods? Laten we daar op bedacht zijn. Wel nu, nadat ik het over deze twee, je mag bijna zeggen, voorwaarden gehad heb, de ontschotting van de lendenen van het verstand en het nuchter zijn, nu de hoofdzaak van vers 13. Namelijk, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dus een opdracht om te hopen. En ik zei u al, en laten we dat dan onderstrepen, het christelijke leven, hier getekend is het leven in de hoop. Maar, en dat is al eens meer gezegd, dan moeten wij dat woord hoop ook nemen zoals het Bijbels bedoeld is. Niet zoals wij het verstaan. Want bij ons is hoop zo ongeveer het toppunt van onzekerheid. Ik hoop dat hij vanavond niet te laat thuis komt, zegt moeder tegen haar kinderen. En ze bedoelt haar man of hun vader. Ik hoop dat hij vanavond wel eens op tijd thuis is. Kunnen we met elkaar de maaltijd gebruiken. Maar dat ze het zo zegt, dat verraadt eigenlijk al een stukje twijfel. Want het kon wel eens wezen dat het vanavond weer een beetje laat wordt. Dus dat is geen uitdrukking van zekerheid. Zo gebruikt de Bijbel het woord hoop nergens. In de Bijbel is het woord hoop of hopen eigenlijk een uitdrukking van vastheid. Van de dingen die zeker zijn. Iemand die hoopt, die zet zijn hart daarop vast. En als het gaat om hopen op de dingen die God beloofd heeft, dan is de hoop daarom zo vast, omdat de beloften Gods zo vast zijn. En daarom zit er in dat Bijbelse woord hopen tegelijk ook de gedachte van begeerte, van verlangen. En zelfs van een je er alvast ook op verheugen, omdat het weliswaar nog niet geopenbaard is, weliswaar nog niet geschonken wordt, weliswaar nog niet van nabij gezien wordt. Maar het is wel toegezegd en het staat om daarom ook zo vast dat het niet missen kan. God zal op zijn tijd het beloofde goed ook schenken. Hoopt volkomen op de genade. Genade die u toegebracht wordt. Wat genade is, ik hoop dat we dat ondertussen goed weten. Ik heb die omschrijving al zo verschillende keren gegeven en in de predikingen waarschijnlijk ook hier en gisteravond op catechisatie ook nog. Genade, de onverdiende gunst die God aan een onwaardige bewijst. De onverdiende gunst die God aan een onwaardige bewijst. En die genade, daar zegt Petrus van, die wordt u toegebracht. Hij bedoelt, die komt op u toe. Die wordt naar u toegebracht, naar u toegedragen. En die zal met name naar u toegedragen worden, zo zegt de apostel, in de openbaring van Jezus Christus. En dat kan niet missen. Dat ziet op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Daar heeft de apostel het in vers 7 ook al over gehad. En daar zal hij het in zijn tweede brief ook nog over hebben. En daar wordt in de Bijbel op vele andere plaatsen ook over gesproken. En door de Heer Jezus en door de andere apostelen. Dan, op die dag waarop Christus geopenbaard zal worden, waarop hij niet langer verborgen zal zijn, en waarop hij niet langer aanschouwd hoeft te worden met alleen maar het geloofsoog, maar waarop het natuurlijke oog hem ook zal zien en aller oog hem zien zal. Op die dag, in de dag van de onthulling van de heerlijkheid, de volle heerlijkheid van Christus, waarbij niemand eraan ontkomen kan, maar tot de conclusie moet komen, hij is de Heere. In die dag zal de genade, maar dan in zijn volle omvang, aan dat volk des Heeren worden toegebracht. En daar moet de hoop zich naar uitstrekken. En laat, zo zegt Petrus, dat dan ook maar volkomen gebeuren. Richt je daar maar helemaal met hart en ziel op. En laat het niet zo af en toe is zo mogen wezen dat je daaraan denkt en dat je daarom bidt en dat je daarnaar verlangt. Maar laat je leven er helemaal van doortrokken zijn. Het leven der hoop. En dan inderdaad ook in die zin dat alles zich in mijn binnenste concentreert op datgene wat de Heere heeft toegezegd. Nou, dat kan nou alleen maar beoefend worden als die twee eerste dingen ook in het leven praktijk zijn. Als een mens de lendenen van zijn verstand opgeschort heeft. En als hij nuchter is. En dan brengt de apostel Petrus ons hier dus in aanraking met zaken van de wederkomst van Christus. Dat is, ik zei het zo pas al, dat is niet de enige plaats waar dat gebeurt. Als je het woord van de Heere, het Nieuwe Testament met name ook, heel eerlijk doorleest. En je zou het eens nagaan hoe vaak daar over de wederkomst van de Heere Jezus gesproken wordt. Dan kun je maar één conclusie trekken. Dat is een thema dat steeds weer in het woord van God terugkeert. Dat is een boodschap die eigenlijk andere boodschappen soms heel duidelijk domineert. Zowel in het onderwijs van de Heer Jezus, als in de boodschap die je in de brieven in het Nieuwe Testament vindt. En je kan eigenlijk zeggen dat de woorden zoals we ze ook in onze tekst in vers 13 hier vinden, je kan de conclusie daaruit trekken dat het christelijke leven zoals God dat bedoeld heeft en zoals de Heilige Geest dat ook realiteit maakt, dat het christelijke leven geleefd wordt in de welbewuste overtuiging dat de Heer Jezus weer zal komen. En op die wederkomst van de Heer Jezus dan ook echt aanleven. En omdat dat kennelijk de boodschap van het Nieuwe Testament is, hier en daar en op verschillende plaatsen. En omdat de Heer daarmee het leven van zijn kerk zoekt te typeren, is het, en daarom kom ik vanavond eigenlijk niet verder dan dit vers, is het best wel eens nuttig om daar in het bijzonder ook bij stil te staan. Het is overigens wel duidelijk, ik zei u aan het begin, Petrus begint met dit vers met het vermanende deel. Hij spreekt nou de lezers van zijn brief aan, meer en meer in de concrete situatie van lijden en van verdrukking en van miskenning enzovoort. En hoe ze zich nou onder die lasten en in die periode van moeite moeten gedragen enzovoort. Hij geeft ze nu die vermaningen, die wat wij dan noemen het in de theologie de paranetische gedeelten in de brieven. En als Petrus daarmee gaat beginnen, dan is een van de eerste dingen waar hij ze op wijst de wederkomst. Waarom? Wel, in het begin is het al duidelijk. Helemaal in het begin heeft de apostel gesproken over de vreemdelingen in de verstrooiing. Je komt dat straks in vers 17 weer tegen. De tijd uwer inwoning. En op zoveel plaatsen in deze brief neemt de apostel die gedachte iedere keer weer op. De lezers van zijn brief zijn vreemdelingen. De lezers van zijn brief zijn pelgrims. Ze leven in deze wereld. En ze moeten door deze wereld met alle consequenties van dien. Maar ze zijn hier niet thuis. Ze zijn op doorreis. Ze zijn dankzij de genade Gods vreemdelingen geworden. Dankzij de genade Gods op weg naar de hemelstad geplaatst. En als de apostel deze mensen met in deze situatie de raadgevingen van Gods woord gaat doorgeven, dan heeft hij ze allereerst herinnerd aan wat God in hun leven al gedaan heeft. En laten ze daar in hun verdrukking en in hun moeite nou maar eens op terugvallen. Laten ze daar maar geregeld weer aan denken. Aan die grote genade. Aan die onverdiende zegen, aan dat werk van de Heer Jezus, aan dat woord dat hen verkondigd is, aan de Heilige Geest die het woord in hun leven ingedragen heeft, aan die boodschap die ze hebben mogen horen en die in hun leven een kracht Gods tot zaligheid geworden is. Het werk van God in hun verleden, jaar geleden, 6 jaar geleden, laten ze daar gedurig aan denken. En daarom zet de apostel dat in de versen 3 tot en met 12 zo duidelijk voor hen neer. Maar laten ze tegelijkertijd ook denken aan wat er nog wacht. Wat de Heere nog voor hen weggelegd heeft. De genade die nog eens een keer voluit hen zal worden toegebracht. Hier leven ze in de verdrukking. Met slechte meesters, met harde meesters, met ongelovige mannen. In allerlei omstandigheden waarin ze lijden moeten. Maar er is een verleden dat spreekt van Gods genade. En er is een toekomst die spreekt van Gods genade. Of je nou terugkijkt en ziet op wat de Heere gewerkt heeft in je leven. Of dat je nou vooruit ziet en je let op datgene wat de Heere beloofd heeft dat nog geschieden zal. Hun leven is gevangen in Gods genade. En dat is de vertroosting die de apostel hem mee wil geven. En dan mogen ze zich in alles wat ze nog meemaken concentreren op die God die het goede werk begonnen is en die het goede werk voleindigen zal. Maar ik zei, het kon wel eens nuttig wezen om met elkaar eens apart stil te staan bij wat en Petrus hier, maar wat op andere plaatsen in het Nieuwe Testament ook heel duidelijk ons voor de aandacht wordt gesteld als het gaat over de leer van Christus wederkomst. Petrus blijft helemaal in de lijn van het onderwijs van zijn meester natuurlijk. Wat Petrus kan schrijven over de wederkomst, dat is voor een heel groot deel wat hij al van zijn meester geleerd heeft, van de Heer Jezus, de grote profeet, van wie hij jarenlang onderwijs heeft gehad. Nou, laten wij uit dat onderwijs dat Petrus van de Heer Jezus gehad heeft over de dingen die hij nu aan de orde stelt, laten we uit al dat onderwijs van de Heer Jezus nou eens één passage nemen. En dan verwijs ik u naar het 12e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. En dan moet u eens zien hoe schriftuurlijk Petrus over deze dingen spreekt. En hoezeer hij blijft in de lijn van het door hem ontvangen onderwijs. Hoezeer hij de Heer Jezus eigenlijk naspreekt. Vers 35 van Lucas 12. Laat uw lendenen omgord zijn. Dat herkennen we nu. En de lampen branden, de kaarsen brandende. En zij de mensen gelijk die op hun Heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Laat uw lendenen omgord zijn en wees als knechten die op hun Heer wachten. Ze weten niet wanneer die komt, maar ze weten wel dat die komt. En ze moeten bereid zijn als hij komt. En ze moeten wachten, dat is uitzien. En daarom de lampen ook brandende houden. Niet in slaap vallen, maar waken, uitzien. Dat betekent dat ze erop voorbereid moeten zijn. Dat wil de Heer Jezus en in deze woorden, maar ook in de gelijkenis van de 10 maagden bijvoorbeeld, de wijze en de dwaze maagden en nog op andere plaatsen, steeds weer voor de aandacht plaatsen. Weest gij dan bereid. Ge weet niet in welke uren uw Heere komen zal, maar als hij komt, laat uw hart daarop gerekend hebben. En dan wat de Heer Jezus onderwezen heeft en waar Petrus een goede leerling van geweest is, dat heeft op een andere manier de Heilige Geest, bijvoorbeeld aan Petrus' collega Paulus, geleerd. En als wij, nadat we één voorbeeld uit het onderwijs van de Heer Jezus gezien hebben, waarin het over deze dingen gaat, als we dan nog eens even bij Paulus gaan lezen wat hij ervan gezegd heeft, dan zou ik u zelfs drie dingen willen noemen. In de eerste plaats verwijs ik u dan naar het 9e en 10e vers van het eerste hoofdstuk van de brief aan de Thessalonicenzen, de eerste brief. Misschien dat het goed is om vanavond op deze manier ook een beetje bijbelstudie te doen ten aanzien van de leer van de wederkomst van Christus. En in dat eerste hoofdstuk van de eerste brief aan de Thessalonicenzen, aan het slot van dat hoofdstuk, laat Paulus zien dat het welbewuste uitzien naar de wederkomst van Christus vrucht van de ware bekering is. Paulus die schrijft hier aan de Thessalonicenzen dat er in hun midden een groot wonder gebeurd is. Hij gedenkt, vers 3, het werk van hun geloof, de arbeid van hun liefde, de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heer Jezus Christus. Hij heeft gezien tijdens zijn verblijf daar onder de prediking die hij doen mocht, dat de Heere werkte. Vers 5, het evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheden. En dat is overal in de omgeving bekend geworden. In Macedonië weten ze ervan, in Achaïe weten ze ervan, zo schrijft Paulus. Van u uit is het woord luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië, maar ook in Achaïe, vers 8. Maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te zeggen. Paulus zegt maar, ik hoef het nergens meer te vertellen wat er onder jullie gebeurd is, want de mensen weten het al. Het is als een lopend vuurtje verteld geworden, de grote wonderen van Gods genade in Thessalonica. En Paulus heeft het anderen horen vertellen. Hij heeft het zelf gezien, maar hij heeft het anderen ook horen zeggen in vers 9, want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Het wonder dat uitkwam in de waarachtige bekering. Ze gingen geen afgodstempels meer bezoeken. Ze kwamen niet meer daar waar aan de afgoden offers gebracht werden. Want ze waren helemaal los van die afgoden. Ze hadden de ware God leren kennen. En de ware God leren liefhebben. En de ware God waren ze gaan dienen. En dat was een duidelijke, een zichtbare omkeer in hun leven. En in het verlengde van die bekering, en dan komen we bij vers 10, zegt de apostel dat ze nu ook zijn zoon uit de hemel hebben leren verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Ziet u hoe het verlangen naar de wederkomst van Christus, hoe het uitzien naar die komst, hoe het verwachten van die komst vrucht is, voortvloeit uit de waarachtige bekering. Het leven van de waarachtige bekering, dat zal ook openbaar komen. Niet meer alleen in het vaarwel zeggen van de afgoden, in het breken met de zonde, in het loslaten van allerlei gewoonten, in het loslaten van vroegere vrienden. Maar het zal ook openbaar komen in het verwachten van de Heer Jezus. Paulus die schrijft verder niet alleen maar dat het een vrucht is van de waarachtige bekering, maar dat het ook vrucht is van de genade Gods. En nou kom ik bij die tekst waar ik kort geleden ook in uw midden over gepreekt heb, uit Titus 2. Waar het over de zaligmakende genade Gods gaat, die aan alle mensen verschenen is, hoofdstuk 2 vers 11 en volgende verzen. En die genade Gods is de opvoeder, is de onderwijzer. Die onderwijst ons namelijk. Niet alleen dat wij goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden moeten verzaken. En niet alleen dat we matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Maar ook dat we de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus zullen verwachten. Als God zijn genade in het leven van een zondaar verheerlijkt. En als er een band gelegd wordt tussen de ziel en God en Christus. En als genade zo'n leven gaat regeren en ook onderwijzen. Dan is volgens de apostel een van de vruchten daarvan dat er ook een verwachten komt van de zalige hoop en de heerlijke verschijning van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En dan kan het niet wezen dat zo'n begenadigd mens alleen maar leeft voor hier en nu. Want hij weet dat het beste nog komt. En tenslotte vinden we nog weer bij Paulus dat het verwachten van de wederkomst eigenlijk ook een onderdeel is van de troost waaruit God zijn kinderen doet leven. Ik denk daarbij aan weer de eerste Thessalonicenzenbrief, nou het vierde hoofdstuk. Er waren er in Thessalonica die hem de knoop geraakt waren, die van de gedachten uitgingen, en dat was door hun onkunde, dat degenen die stierven er niet bij zouden zijn als de Heer Jezus weder zou komen. En daarom treurden ze bij de graven ook van Gods kinderen. Want ze dachten, die vallen er straks buiten, die vallen ernaast. En dan zegt de apostel, ik wil niet, broeders, dat je nog langer onkundig blijft. Waar die dwalingen, waar die verkeerde ideeën vandaan komen, daar komen ze maar vandaan. Maar de apostel gaat het corrigeren door het woord des Heren. En hij gaat ze vertellen dat als de Heer Jezus wederkomt, degenen die in Christus ontslapen zijn, helemaal niet achtergesteld zullen worden. Maar die zullen eerst opgewekt worden. Hun lichamen zullen uit het graf verrijzen. En daarna zullen wij, en de apostel leeft kennelijk in de veronderstelling dat die wederkomst des Heren nabij is en dat hij dat nog in levende lijven mee zal maken. Daarna zullen wij veranderd worden. En dan zullen we samen met degene bij wie er graven we gestaan en getreurd hebben, de Heren tegemoet gaan in de lucht. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. De wetenschap dat de Heren wederkomt. En dat dan de graven opengaan. En dat de lichamen in onverderfelijkheid opgewekt worden. En dat er niemand achter zal blijven. Nog niet een klauw zelfs. Maar dat ze allemaal als het verloste volk de Heren tegemoet mogen gaan in de lucht. De wetenschap van de volkomen zaligheid. Ook voor het lichaam. Mag een bron van vertroosting voor Christus kerk op aarde zijn. Er zou nog meer te noemen zijn uit de tweede Thessalonicense brief, het eerste hoofdstuk, als Paulus zegt dat die dag van de wederkomst van Christus ook een antwoord zal geven op zoveel onbeantwoorde vragen. Dingen waar we hier op aarde nooit uitkwamen. En waarbij we misschien wel de verzoeking en de verleiding van binnen voelden om God te verdenken. Dat hij niet wijs is in zijn handelingen. Dat God niet rechtvaardig is. En dat hij het kwaad dat er in de wereld is alsmaar laat gebeuren en gedoogt. En dat er kennelijk geen wreker in de hemel is. Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 1 dat de dingen dan allemaal rechtgezet zullen worden. En dat niet alleen het volk des Heren een eeuwige verlossing zal krijgen, maar dat de Heren dan ook zal afrekenen. En onze catechismus pakt dat thema op. Dat de Heren ook zal afrekenen met zijn vijanden. Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. En dat is ook een vertroosting voor degene die de Heren mogen vrezen. Want wat hebben ze en wat hebben die lezers van Petrus' brief veel te stellen gehad met hun vijanden? En wat heeft de kerk des Heren in dagen van verdrukking en benauwing, last en verdriet gehad van degene die het op hun ondergang voorzien hebben? Wat is er geschreid als mensen verbrand werden, als mensen uit huizen gehaald werden, als mensen gevangen gezet werden, gemarteld werden en als de nabestaanden niet wisten wat er van hun geliefden overgebleven was en wat er van hen geworden was? En het ging allemaal maar door en het bleef allemaal maar onvereffend. Nee, zegt de apostel, er is een God die vonnis geeft. Er is een God die de dingen recht zet. Er is een God die zijn recht handhaaft. En laat dat ook een vertroosting zijn in de wetenschap dat Christus komt als rechter van het heelal. Wel, laat ik het samenvatten. Ik zou ook nog kunnen wijzen op wat Petrus in zijn tweede brief geschreven heeft. In die dag, in dat laatste hoofdstuk waar hij het ook over die herkomst, die weerkomst van Christus heeft. En hoedanige behoort gij dan te zijn? Zo zegt hij, in heilige wandel en godsvrucht. Nee, laat ik het samenvatten. Als dit een onderdeel is van het christelijk geloof, de christelijke geloofsinhoud. En als het zo'n veel vaak terugkerend thema is in het onderwijs dat de Heere zijn kerk geeft en de Heere Jezus en door de inspiratie van de Heilige Geest ook zijn apostelen. Ja, dan is het onontkoombaar. Dan moeten we vanavond de vraag onder ogen zien. In hoeverre is ons leven daar dan nu door beïnvloed? Realiseren we ons dat de Heere komt? Zijn wij als die christenen die hier in het woord van 1 Petrus 1 vers 13 getekend worden, mensen die dat geleerd hebben om de lendenen van hun verstand op te schorten. En zich daarmee bezig te houden met de werkelijkheden, de door God geopenbaarde werkelijkheden. Vullen we daar onze geest mee? Besteden we daar onze tijd aan? Horen we bij die mensen die het geleerd hebben om nuchter te zijn? En onze geest niet te laten bezoedelen en benevelen door allerlei meningen, door allerlei opinies, maar die geest alleen maar te vullen met wat God geopenbaard heeft. Niet wat een mens ervan vindt en wat een mens zoal gedacht heeft, maar wat God geopenbaard heeft. En hebben we het geleerd om te hopen? U zegt, dan moet er wat gebeurd zijn in een mensenleven. Nou, dat is ook zo. En dat was ook het geval bij deze mensen aan wie Petrus dat schrijven kon. Het waren die mensen van wie hij in het begin al gezegd heeft dat ze door de kracht Gods bewaard werden. Het waren die mensen die wedergeboren waren tot een levende hoop. Het waren die mensen tot wie het woord gebracht is en dan op zo'n manier in hun leven geland was dat het een kracht Gods tot zaligheid was geworden. Maar als dat dan ook de werkelijkheden zijn, dan ook dit als een beleefde werkelijkheid. Hoopt volkomen op de genade die u toegebracht is. Laat ik het anders vragen. Kunnen wij dat met een eerlijk hart voor God en ons geweten zeggen, dat wij geleerd hebben genade nodig te hebben? De onverdiende gunst van God voor een onwaardige. Dat we onszelf zo hebben leren kennen als een onwaardige. En dat we omdat we onwaardig zijn, geen recht meer hebben, nergens aanspraak op kunnen maken en dan nog maar alleen gered kunnen worden als God onverdiend zijn gunst betoont. Om dan die genade die in beginsel geschonken is, meer en meer van de Here te mogen leren kennen en uit te zien naar de openbaring van die genade in zijn volkomenheid. Nogmaals, ligt het leven van de kerk, laat ik het dan even in het algemeen vragen, ligt het leven van de kerk nou inderdaad zo duidelijk vandaag dat je kan zeggen, ja, dat is nou het kenmerk van de christelijke wandel van Gods kinderen. Zijn zoon uit de hemel verwachten. Verwachtende de zalige hoop en de openbaring van de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Jezus Christus. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Of zou je moeten zeggen dat daar vaak niet alleen maar weinig van blijkt, maar dat dat ook mogelijk nog wel eens een keer een oorzaak kan zijn van geestelijke dorheid en van geestelijke slapheid en van er zo weinig opwassen. Als de bruidegom dan zo weinig verlangd wordt door zijn bruid. En als het uitzien van de bruid dan vaak zo gering is naar de bruidegom, dan is het toch geen wonder dat de bruidegom zijn liefde voorlopig ook maar eens even inhoudt. En dat de bruidegom de bewijzen van zijn liefde eigenlijk maar weinig doet ervaren. Zijn we bereid om de Here te ontmoeten? Of zal wat Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 1... ons deel zijn. Degene die God niet kennen en die het evangelie dat ze wel gehoord hebben, ongehoorzaam zijn geweest. Laten we ons ook door dit onderwijs dat de Heere door zijn Heilige Geest behaagd heeft ons te geven, ook laten gezeggen om door de genade Gods te mogen beantwoorden aan het beeld dat de Heere zo graag zijn kerk zou zien vertonen.